Ik heb een ander verhaal dan Henk. Ik heb een andere achtergrond ook. Ik heb een, zeg maar een politicologische achtergrond. Dus mijn verhaal gaat meer in op de politieke dimensies van wat er zich rondom het nucleaire programma van Iran voltrekt. Op 19 april jongstleden lanceerde India een 17,5 meter lange intercontinentale drietrapsraket met een rijkwijde van 5000 kilometer, waarmee dus vanuit India Beijing en Shanghai bestookt zou kunnen worden. En die zodanig groot is dat hij ook een atoombom kan vervoeren. India is een atoommacht, heeft een atoomwapenarsenaal van tussen de 80 en 100 atoombommen. India heeft geweigerd om het non-proliferatieverdrag te ondertekenen, dat sinds 1968 van kracht is, en heeft dus ook buiten elke controle van de IAEA, het Internationaal Atoomenergieagentschap, haar programma ontwikkeld. De laatste jaren is de Verenigde Staten India gaan helpen bij de verdere uitbouw van dat programma. Dus een, laten we zeggen, een illegaal programma, wat door de Verenigde Staten verder uitgebouwd wordt. De dag na de lancering van die raket had het dagblad Trouw een artikel met de kop: nieuwe raket schiet India naar elite. Wereld maakt zich geen zorgen over misbruik van nieuwe macht door India. Niet alleen het dagblad Trouw, meerdere Nederlandse kranten, meerdere westerse kranten. Ik heb hier een kop uit Le Figaro. Twee weken later werd de lancering door India van een dergelijke intercontinentale raket gevolgd door Pakistan. Ook Pakistan is een atoommacht, heeft het atoomprogramma buiten de IAEA ontwikkeld, heeft ook altijd geweigerd het non-proliferatieverdrag te ondertekenen. En ik heb deze twee landen genoemd, omdat ze beide landen zijn die buiten het proliferatieverdrag vallen. Maar belangrijk is om aan te tekenen nog dat deze twee landen alleen al met elkaar driemaal oorlog gevoerd hebben sinds de twee staten tot stand gekomen zijn in 1947. Dat was in 1965, in 1971 en in 1999. Dus het zijn landen die een atoomprogramma hebben, atoombommen hebben, die draagraketten hebben, die buiten het proliferatieverdrag vallen, die driemaal met elkaar oorlog gevoerd hebben. Hoe is het mogelijk dat een lancering van zo'n raket de kop oplevert die ik net citeer als die in Trouw? Stel dat Iran een 17,5 meter lange intercontinentale raket, drietrapsraket met een rijkwijde van 5000 kilometer, die een atoombom dus kan vervoeren, zo'n raket had afgeschoten. Hoe zouden dan de koppen geweest zijn in onze kranten? Israël heeft vanaf het begin van de jaren 50 aan een atoomprogramma gewerkt. Dat is gebeurd met steun van Frankrijk en de Verenigde Staten. Bouwelementen, ingrediënten zijn ook langs illegale weg gestolen, verkregen. Israël heeft die activiteiten gestart, zoals ik zei, vanaf het eind van de jaren 50. Toen was er nog geen non-proliferatieverdrag, dat is pas van 1968... Maar nadien heeft Israël altijd geweigerd om het non-proliferatieverdrag te tekenen. En dus ook heeft geen controle van de IAEA. In Dimona, in de Nakab-woestijn, die wij kennen als de Negev-woestijn, heeft Israël een kerncentrale gebouwd die inmiddels waarschijnlijk 200 koppen, atoomkoppen heeft geproduceerd. Dus Israël heeft zo'n 200 atoombommen. Israël heeft altijd ontkend dat het een atoomprogramma heeft. En dat bleek eigenlijk niet houdbaar meer toen Mordechai Vanunu, een Israëlische voormalige medewerker van Dimona, in 1986 in het Britse weekblad The Sunday Times de harde bewijzen overlegde dat er wel degelijk sprake was van een atoomprogramma van de kant van Israël. Ik bedoel, wat we al wisten werd in feite door Mordechai Vanunu bewezen. Het is heel opmerkelijk om te zien wat er nadien met Mordechai Vanunu gebeurd is. Hij is door een Mossad-agent in Rome ergens in de wereld verleid, naar Rome gelokt, daar overvallen door een team van de Mossad, die hem gedrogeerd heeft en een houten krat gedaan heeft, en via een Israëlisch vrachtschip naar Israël heeft vervoerd, waar hij vervolgens voor de rechtbank is gebracht. Hij heeft 18 jaar gevangenisstraf gekregen, waarvan 11 jaar in eenzame opsluiting. Het feit alleen al dat op deze manier omgegaan is met iemand die iets naar buiten gebracht heeft, zie ik als een indirect bewijs, en vele anderen natuurlijk ook, voor het feit dat Mordechai van Nunu het bij het juiste eind had.
En het zit nog steeds in Schutzhaf.
Ja, mijn verhaal is nog niet af. Er zijn aan Mordechai van Nunu vele beperkingen opgelegd. Hij mag het land niet verlaten en hij mag niet met buitenlanders spreken. Dus in feite is hij nu niet meer in de gevangenis, maar nog steeds is zijn vrijheid volledig aan banden gelegd. Israël heeft lange afstandsraketten ontwikkeld, intercontinentale raketten ontwikkeld. Heeft ook lange afstandsbommenwerpers die kernwapens kunnen vervoeren. Heeft ook 3 onderzeeërs inmiddels van Duitsland gekregen. En daar staan er nog 3 op het programma. En ook Israël, als ik die vergelijking weer doortrek met India en Pakistan. Israël heeft sinds zij over haar eerste kernwapen beschikte, zo rond 1967, heeft nadien 5 keer oorlog gevoerd. In 1967, in 1973, in 1978, in 1982 en in 2006. Alleen de oorlog van 1973 is geen aanvalsoorlog geweest. Al die andere die ik noemde waren Israëlische aanvalsoorlogen. 2 keer heeft Israël ook haar nucleaire arsenaal op scherp gesteld. Dat was in 1973, de Oktoberoorlog, die voor Israël aanvankelijk zeer problematisch verliep. Toen is het arsenaal geactiveerd. En een 2e keer is het gebeurd tijdens de Kuwait-crisis, de oorlog die Saddam Hussein ontketend had richting Kuwait, waarbij hij in het kader van het mobiliseren van de Arabische publieke opinie skutraketten op Israël afschoot. Hij had in die oorlog eerder tegen Iran al van chemische wapens en biologische wapens gebruik gemaakt, dus er bestond een vrees dat die skutraketten op Israël afgevuurd ook eventueel van dergelijke koppen zou kunnen bevatten. Ook toen heeft Israël zijn nucleaire arsenaal geactiveerd. Dus het is niet alleen oorlogvoering geweest, ook nog tot 2 keer toe geactiveerd. Dit alles staat in scherp contrast als we kijken naar de situatie in en rondom Iran. Ik ga een beetje overlappen met wat Henk verteld heeft. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te doen. Maar Iran heeft sinds de jaren 60 een nucleair programma ontwikkeld met steun van de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. In 1968, toen het non-proliferatieverdrag werd opgesteld, heeft Iran dat geratificeerd. Maar het is bekend, dat betekent dus als je dat ratificeert, dat je je atoominspanningen uitsluitend zal richten op civiele doeleinden. Het was algemeen bekend dat de Shah van Iran, behalve civiele oogmerken, ook militaire oogmerken had met het nucleair programma. Dat is later toegegeven door het hoofd in die tijd van de Shah van het atoomprogramma. Die heeft, meen ik, in de New Statesman interview gegeven waarin hij heeft verteld dat het zonneklaar was dat, of niet zonneklaar was, dat Iran ook werkte aan een militaire dimensie van zijn nucleaire programma. Zoals bekend is Iran in de jaren 70 door de Verenigde Staten overbewapend. Het kreeg de rol van regionale politieagent. Het was het post-Vietnam tijdperk dat de Verenigde Staten de controle van delen van de derde wereld niet meer zelf wilde doen, maar graag door lokale vazallen. Ook Israël heeft die rol vervuld na 67 in het post-Vietnam tijdperk. En in het verlengde van die rol van politieman in de regio heeft Iran ook geïnterveneerd in buurlanden. Zo is het betrokken geweest bij het neerslaan van de opstand in Oman tegen de sultan door een progressieve onafhankelijkheid of bevrijdingsbeweging. Het regime van de Shah is zoals bekend in 1979 ten val gebracht en is een islamitische republiek gekomen. Het nucleaire programma is daarna op last van Ayatollah Khomeini gestopt. Anders dan wat Henk zei, volgens mijn kennis is het zo dat daarbij bij Khomeini en anderen een religieus argument domineerde. Massavernietigingswaarden hebben inherent het aspect dat zij non-combattanten op grote schaal ombrengen. En overeenkomstig islamitische uitgangspunten over oorlogvoering is dat absoluut verboden, is dat haram. Dus er waren, ik heb het bij veel specialisten ook gelezen, religieuze argumenten om niet de weg op te willen gaan van het vervaardigen van massavernietigingswapens. In 1980, zoals bekend, is Iran doelwit geworden van een aanvalsoorlog door Irak, waarbij Irak in de loop van die oorlog chemische en biologische wapens heeft ingezet en ook een stedenoorlog gevoerd heeft waarmee ze met zware raketten bevolkingscentra in Iran bestookt heeft waar zeer veel Iraniërs bij omgekomen zijn. Iran had op die situatie geen antwoord. Iran had ook nog uit de tijd van de Shah een behoorlijk conventioneel militair arsenaal, maar had geen antwoord op dit type oorlogvoering. Daarom is, en weer verschil ik hier van mening met Henk, is de overweging geweest om het nucleaire programma nog tijdens de oorlog tussen Iran en Irak, Irak en Iran moet ik zeggen, is opnieuw opgestart. Maar inmiddels was de relatie met het Westen in een dieptepunt. De VS was een bondgenoot kwijt met de val van het regime van de Shah. Dat was de kwestie geweest, of speelde misschien nog, nee, was geweest van de Amerikaanse gijzelaars, de Amerikaanse ambassadepersoneel. En het Westen had in de oorlog tussen Irak en Iran de kant gekozen van Irak en bewapende Irak en steunde op allerlei manieren Irak. Dus er was geen steun meer vanuit het Westen voor het opnieuw opstarten van het nucleair programma van Iran. Ook zelfs, zoals Henk uitgelegd heeft, allerlei verbanden waarin Iran zat met Frankrijk bijvoorbeeld via Euradiv, die werden niet nagekomen. En dit is een belangrijke tweede consequentie geweest, een gevolgtrekking geweest die Iran getrokken heeft. Ik noemde als eerste gevolgtrekking geen antwoord hebben op landen die oorlog met je voeren en die gebruik maken van massavernietigingswapens. Een tweede consequentie die Iran gezien heeft na het niet willen nakomen van eerdere relaties die ze aangegaan zijn met westerse leveranciers van technologie of anderszins in de sfeer van de nucleaire industrie. Die afhankelijkheid die heeft Iran op dat moment gevoeld. Het Westen wilde niet meer leveren. Iran is dus naar alternatieven uit gaan kijken. Is bij Rusland, China, Noord-Korea en waarschijnlijk clandestien, of al zeker clandestien, via het netwerk van Abdulkader Khan, de Pakistaanse atoomgeleerde, aan onderdelen gekomen om zelfstandig een nucleair programma op te bouwen, niet meer afhankelijk te zijn van leveranties door anderen. En, jij noemde de technische term daarvoor een gesloten nucleair circuit op te bouwen, meen ik, hè? Dat is de vakterm, geloof ik. In 2002 is door de Mossad, via de Mujahideen in Khalq, informatie naar buiten gebracht over het feit dat Iran, behalve wat er bij de IAEA bekend was, ook op andere niveaus aan een nucleair programma werkte. Dus een geheim programma ook had, wat gericht was onder andere op verrijking van uranium. Verrijking van uranium was eerder uitbesteed, zou van buitenland moeten komen. Sindsdien is de druk op Iran met het jaar verder opgevoerd. Overigens die onthulling dat die informatie door de Mossad via de Mujahideen in Khalq ingebracht is, die is gekomen van Simon Hirsch, die daar onlangs over gepubliceerd heeft in de New Yorker. Zoals ik zei, sindsdien is de druk op Iran enorm opgevoerd. Met het argument dat Iran het IAEA, het non-proliferatieverdrag, schendt. Dat is op zich natuurlijk een heel merkwaardig argument als je bedenkt dat er een hele categorie landen zijn die zich überhaupt niet onderwerpen aan het non-proliferatieverdrag en überhaupt dus niets met de IAEA te maken hebben, zoals Israël, India en Pakistan. Ik heb ze allemaal al genoemd. Wat hier verontrustend is, is dat de kwestie Iran en het nucleaire programma van Iran losgekoppeld wordt van een bredere problematiek van proliferatie. Want dat is een probleem, natuurlijk, proliferatie is een probleem. Het wordt daarvan losgekoppeld, dat wordt eruit gehaald. En zelfs ook zou je dat uit kunnen strekken tot landen als Brazilië en Argentinië en eerder Zuid-Afrika. Het was bekend dat ten tijde van het apartheidsregime heeft Zuid-Afrika gewerkt aan een nucleair programma. Dat is met de val van het apartheidsregime en het aan de macht komen van mensen als Nelson Mandela, is dat programma gestaakt. Dus het wordt losgekoppeld, Iran wordt er uitgelicht en wordt geportretteerd als degene die als eerste of nog even niet in acht nemen dat er een heleboel zich überhaupt niet onderwerpen aan controle, zich bezighoudt met een militarisering van het nucleair programma. Het is voor mij als niet-nucleair specialist heel moeilijk om in te schatten wat er nu waar is van de diverse rapporten die er verschenen zijn over het niveau waarop Iran zijn civiele nucleaire programma uitbreidt tot ook een militaire dimensie. Ik heb zoveel gelezen, ook ter voorbereiding van deze bijeenkomst, dat ik dat gewoon niet, daar geen, hoe zeg je dat, gezaghebbende uitspraken over kan doen. De berichten die voortdurend terugkomen, is dat Iran werkt aan verrijking van uranium, dat is bekend, maar ook met verrijking van uranium werkt tot een hoger niveau dan voor strikt civiele doeleinden noodzakelijk zou zijn, namelijk tot een niveau van 20%. En van daaruit zeggen de deskundigen is een verdere verrijking tot het niveau van het maken van een atoombom vrij eenvoudig. Er is dan een belangrijke hobbel al genomen. Er wordt ook beweerd dat Iran werkt aan een ontstekingsmechanisme, de techniek van een ontstekingsmechanisme voor het maken van een atoombom. Iran ontwikkelt ook rakettechnologie, maar niet van de orde waarover ik sprak in de sfeer van India en Pakistan. Iran heeft, de Iraanse leiding, de Iraanse politieke leiding, heeft bij herhaling, ik noemde eerder al Ayatollah Khomeini, ik kan ook de huidige Iraanse leider noemen Ali Khamenei, die als hoogste geestelijk leider een fatwa, dus het wil zeggen een religieus oordeel uitgesproken heeft en opnieuw bekrachtigd heeft dat het hebben van atoomwapens en dus per definitie het hebben van wapens die non-combatanten op grote schaal zal ombrengen, dat dat in strijd is met de uitgangspunten van islam, haram is en Iran daar niet aan werkt. Dat is heel stellig bij verschillende gelegenheden door de hoogste leiding gezegd. In lijn daarmee zijn er nogal wat mensen die zeggen, Iran treft wel de voorbereidingen voor een atoomprogramma, maar heeft geen atoombom. Daarmee bedoelen ze te zeggen van Iran wil in principe werken aan het vormen van de ingrediënten voor een atoombom. En dat is dan weer teruggaand naar de situatie van de oorlog met Irak. Als Iran aangevallen zou moeten worden, dan zou ze een antwoord moeten hebben op dergelijke type aanvallen. Maar ze maakt die atoombom niet. Daarmee probeert Iran de potentie op te bouwen, heeft de potentie van het opbouwen van een atoombom, en daarmee heeft het een afschrikwekkend, heeft een deterrence element geïntroduceerd in zijn defensiestrategie. Datzelfde argument overigens wordt ook gehanteerd door Israël. Die heeft altijd gezegd, heeft altijd officieel ontkend dat ze kernwapens heeft. Maar als er dan toch over gesproken werd, dan was het altijd in termen van, wij zullen dat nooit als eerste gebruiken, het is deterrence. Het is afschrikking. En uiteraard tussen India en Pakistan is dat argument ook altijd genoemd. Men heeft altijd gezegd, eerst had India atoombommen, later Pakistan. Een heleboel mensen hebben gezegd, van goed dat ze ze allebei hebben. Want nu is nog voor India, nog voor Pakistan is een oorlog tussen India en Pakistan nog mogelijk. He? Het is dezelfde logica die 40 jaar lang in de Koude Oorlog in Europa tussen Oost en West is gehanteerd. Namelijk het hebben van atoomwapens tot een dermate hoog niveau in het Westen en in het Oostblok maakte een oorlog in feite niet meer mogelijk. In laatste instantie zou de verliezende partij atoomwapens ingezet hebben. Dus het is weer op zich opmerkelijk dat als Iran deze strategie zou hebben zoals ik hem geschetst heb, geen atoomwapen, maar wel in potentie de mogelijkheid om die te maken in een situatie van ernstige bedreiging, dus deterrence, dat wij dat in het geval van Iran zouden afkeuren, terwijl 40 jaar lang dat in de Oost-West-relaties centraal heeft gestaan en ook nog steeds op dit moment geaccepteerd wordt van India, Pakistan en van Israël. Israël spreekt in hele andere termen over waar Iran mee bezig is op het nucleaire niveau. Die zegt dat Israël wel degelijk dus aan een kernwapen werpt. Het mag dan weer net even ontkend zijn door Mossad, ex-Mossad hoofd en een opperbevel van de strijdkracht. Ik heb al uitgelegd dat ik dat zie in termen van dat is allemaal tactiek. Maar Israël praat in hele andere termen hierover. Die zegt dat Iran wel degelijk werkt aan een nucleair wapen. En dat vormt een existentiële bedreiging voor de staat Israël. Existentiële bedreiging, daar bedoelt Israël in andere woorden mee dat Iran dat offensief zal inzetten. Offensief gebruik door Iran van nucleaire wapens is het einde van Iran. Ik bedoel, als Iran als eerste een atoomwapen zou inzetten tegenover een land als Israël en daarmee verbonden de Verenigde Staten, dan beschikken die landen over veel grotere arsenalen om Iran, weg te vagen. Dus het is een absurd argument. Absurd argument, Iran zal nooit kernwapens offensief gebruiken. Dan moeten we ons afvragen, waarom wordt er door Israël dan zo'n sterke campagne gevoerd, wordt georchestreerd tegen Iran? Want Iran, u heeft het ook in de aankondiging van deze lezing kunnen zien, toen ik benaderd werd hiervoor, heb ik gezegd dat ik het graag toch ook zou willen spreken over waarom Iran de aanzwengelende kracht is in deze situatie die zich rondom het Iraanse nucleaire programma ontwikkelt. En ik kan dat niet losmaken van de overheersingsrelatie zoals die in het Midden-Oosten bestaat, waarbij de Verenigde Staten plus Europa plus Israël de regio overheersen. Dat vinden wij een vanzelfsprekende zaak, maar dat vinden een heleboel mensen in de regio daar helemaal geen vanzelfsprekende zaak. Er sprake van grote economisch strategische belangen in dit gebied, met name de Golfregio, waar 2/3 van de wereldoliereserves geconcentreerd zijn en waar een groot deel van onze olie vandaan komt. De belangen van de Verenigde Staten worden bij het bewaken van die hegemonie, van die controle, worden belangrijke mate ook bediend door Arabische regimes, diverse Arabische regimes en Israël noemde ik al. De politiek van de Verenigde Staten als grootste, als machtigste mogelijkheid in de wereld, de politiek van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten rust op 3 pilaren. Dat is Israël, vanwege zijn grote militaire slagkracht en allerlei andere diensten die het kan leveren. In de tweede plaats Saoedi-Arabië als grootste olieproducerende land en als land met de grootste oliereserves. En in de derde plaats Egypte, tot de val van Mubarak, maar men doet er alles aan om Egypte vast te houden. Dat blijkt onder andere aan de royale financiële ondersteuning die inmiddels alweer gegeven is aan de Egyptische militairen. En verder gebeurt dat ook door allerlei IMF en Handelsbank, Wereldbank leningen Egypte vast te houden. Die Amerikaanse Israëlse hegemonie, die stuit natuurlijk op weerstand. En alle staten en bewegingen die zich niet neerleggen bij Amerikaanse Israëlse hegemonie, zijn doelwit van de Verenigde Staten en hun bondgenoten. Iran heeft in zijn niet eens zo heel verre verleden veel te lijden gehad over buitenlandse overheersing. Ik noem een aantal landen die Iran nog in de 20e eeuw overheerst hebben. Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten. Engeland controleerde tot het begin van de jaren 50 min of meer de Iraanse olieindustrie. Daar is in het begin van de jaren 50 een nationalistische beweging tegengekomen, geleid door Mossadegh. En het heeft geleid, die uiteindelijk erin geslaagd is om de olie te nationaliseren, dat heeft geleid tot de staatsgreep door de CIA samen met de Britse geheime dienst, waar Henk al aan gerefereerd heeft. Na Mossadegh is er een lange periode geweest van heerschappij van de Shah, die een werktuig was van de Verenigde Staten, een politieagent in de regio. En ook dat is op een sterke binnenlandse beweging gestuurd die geleid heeft tot de revolutie van 1979, toen Iran opnieuw baas in eigen huis is geworden. Maar onmiddellijk daarna is door steun aan Irak in de oorlog tegen Iran, is Iran opnieuw door het Westen onder druk gezet. Je kunt zeggen dat na 1979, en het is vervelend, want de meeste van ons, inclusief mezelf, staan zeer kritisch, zo niet meer, zeer afwijzend tegenover het Iraanse regime. Maar we praten hier vanmiddag over een andere dimensie van die politiek. Maar we moeten op zijn minst constateren dat sinds 1979 in Iran, door Iran, een zelfbewuste buitenlandse politiek is gevoerd. En die is afgestraft met een aanvalsoorlog door Saddam Hussein, bedoeld om aan dat nieuwe Iran onmiddellijk, dat nieuwe bestel, dat die nieuwe oriëntatie in de buitenlandse politiek onder andere, om daar een eind aan te maken. Iran is in de loop van de jaren daarna, samen met landen als Syrië, maar ook met Hezbollah in Libanon en Hamas in Palestina, deel uit gaan maken van een soort informele as van het verzet. Nogmaals, even los van inhoud om wat voor regimes het gaat. We praten in het geval van Iran over een islamistisch, autoritaire staat. We praten in het geval van Syrië over een Assad-dictatuur. We praten in het geval van Hezbollah en Hamas praten we over islamitische nationale verzetsbewegingen. Dus het is een mixed bag. Maar in ieder geval, alle hebben gemeen dat zij zich tegen Amerikaanse Israëlische hegemonie in de regio verzetten. Waardoor, of in het verlengde waarvan zij doelwit geworden zijn. Denk aan de oorlog in 2006 die tegen Hezbollah gevoerd is in Libanon. Denk aan een grote offensief tegen Hamas tussen eind 2008, begin 2009. Denk aan de oorlog de druk die al jarenlang op Iran wordt opgebouwd rondom het nucleaire programma. En denk aan Syrië op dit moment, waar ook de Verenigde Staten proberen tot regime change te komen. Iran is daarbij van al die groepen en landen die ik noemde een zeer belangrijk land. Het is een groot land. Het is even groot als Duitsland, Frankrijk en Spanje bij elkaar qua oppervlakte. Het heeft een bevolking van bijna 70 miljoen inwoners. Het is een van de grootste olie- en gasgiganten in de olieproducerende wereld. Iran is concreet van de OPEC-landen na Saoedi-Arabië heeft de grootste oliereserves. En als het om de gasreserves gaat, want het zou dan op wereldniveau de vierde staat in de wereld zijn met oliereserves. Maar als het om gasreserves gaat, is Iran na de Sovjet-Unie, na Rusland moet ik zeggen, de Russische Federatie, heeft de tweede grootste gasvoorraden in de wereld. Het is ook een economisch ontwikkeld land. Het is niet vergelijkbaar bijvoorbeeld met de Golfstaten, Qatar, noem al die kleine maar op, zelfs Saoedi-Arabië, wat in feite gewoon consumptiestaten zijn van buitenlandse producten die voor een groot deel daar helemaal of in overwegende mate daar niet gemaakt worden. Iran heeft een zelfstandige ontwikkelde economie, een breed ontwikkelde economie, is in staat om eigen auto's te maken, een heleboel eigen elektronica te maken, inclusief een eigen nucleair programma op poten te zetten. Aanpakken van Iran via zijn nucleair programma zou een belangrijke klap zijn voor die as van verzet die er is tegen Amerikaanse Israëlische hegemonie in de regio. Het nucleair programma van Iran is in mijn visie dan ook de stok om de hond te slaan. Het gaat niet om het nucleaire programma van Iran. Ik heb al gezegd, het is er uit de context gelicht van een bredere proliferatie kwestie. Er zijn een heleboel landen die zich überhaupt onttrekken aan controle. Dus dat is het niet. Het is de stok om de hond te slaan. En wat dat betreft, de tijd ontbreekt me. Maar er zijn zulke duidelijke parallellen met wat er met de Lockerbie-kwestie gebeurt in zaken Libië. En wat er met het Hariri-proces in Libanon gebeurt. Dat zijn allemaal stokken om de hond te slaan. Libië, afschuwelijk regime, was niet betrokken bij Lockerbie. Was niet schuldig voor Lockerbie. Daar zijn alle specialisten het over eens. Maar Lockerbie is gebruikt om Libië onder druk te zetten. Gaddafi kon op een gegeven moment de druk niet meer aan, is gezwicht. Heeft een draai van 180 graden gemaakt. In het Hariri-proces, het is onduidelijk wie achter de aanslag op premier Hariri in Libanon zat. In eerste instantie is daar Syrië voor aangewezen. Syrië zou dat potentieel achter kunnen zitten, maar de bewijzen waren er niet. Later, toen er een ontdooiing was in de relatie met Syrië, voordat de huidige confrontatie begon, is de schuld verschoven naar Hezbollah en ligt nu Hezbollah onder vuur. Binnenkort wordt in Nederland het proces gestart in Leidschendam, in het Hariri-tribunaal dat onder leiding van de VN staat. Dus het is in mijn visie de stok om de hond te slaan. Je zou er nog veel meer argumenten bij kunnen halen, zoals bijvoorbeeld het feit dat Iran een lange staat van dienst heeft, dat het geen agressief land is. Iran heeft de afgelopen 250 jaar geen oorlog gevoerd, dus zelf in gang gezet met een van zijn buren. Iran is in 1980 aangevallen door Irak en heeft daarna Irak heeft teruggeslagen. Wat is er specifiek dat Israël motiveert om deze rol te spelen in het opbouwen van een druk op Iran op basis van de vermeende bouw van atoomwapens door Iran? Ik denk dat er in de eerste plaats speelt wat Israël betreft het veiligstellen van haar eigen militaire doctrine, die gebaseerd is op het hebben van hegemonie, dus altijd overwicht over je tegenstanders. Ook in termen van het beschikking hebben over wapens. Waarmee in veel gevallen ook preventief, tussen aanhalingstekens, is opgetreden tegen tegenstanders. als Iran een atoomwapen zou hebben, dan zou dat betekenen dat er in de regio natuurlijk een discussie zal ontstaan over het terugdringen van atoomwapens in de regio. En dan is het onmogelijk om zo'n discussie te voeren en dat te beperken tot Iran en niet ook Israël daarbij te betrekken. Dus het tast potentieel Israëls exclusieve bezit van niet-conventionele wapens op het niveau van atoomwapens, brengt het in gevaar. In de tweede plaats, voor Israël is het buitengewoon aantrekkelijk, met name nu, de laatste jaren, om zo de oorlogstrom te roeren, omdat Israël in feite met de kwestie Palestina in toenemende mate in problemen aan het komen is. Ik bedoel, Israël kan nog met een heleboel wegkomen, dat weet ik beter dan wie ook, maar de geloofwaardigheid van de politiek van Israël staat zwaar onder druk. Ik bedoel, zeggen dat je op vrede uit bent en doorgaan met een ambitieus nederzettingenbeleid, dat kan iedereen aan zijn klompen aanvoelen dat dat niet met elkaar te rijmen valt en dat dus de woorden uit zijn op een vredesregeling en een jarenlang Oslo-proces waarbij Palestijnen aan het lijntje gehouden werden, dat kan je dus niet meer in toenemende mate voor een publiek niet meer verkopen. Israël heeft een credibility problem in toenemende mate. Dus de kwestie Iran leidt ontzettend af van de Palestijnse kwestie. Dat is een tweede motivatie voor Israël. Een derde mogelijkheid die deze kwestie biedt voor Israël is vanwege dat verhaal over die zogenaamde existentiële dreiging die Iran zou vormen, Israël het Holocaust sentiment kan aanroepen. Kan inspelen in de publieke opinie op het Holocaust sentiment. Mensen als Netanyahu hoor je openlijk zeggen van geen tweede Holocaust, geen tweede Auschwitz, geen tweede dit. Dus men kan inspelen op iets wat in de westerse publieke opinie nog steeds zeer gevoelig ligt vanwege onze eigen betrokkenheid of niet betrokkenheid bij wat er gebeurd is in die periode toen het ging om de Holocaust. Dus Israël is in staat om daarmee een sentiment van de underdog in feite op te roepen weer, in het verlengde van men hoopt weg te kunnen komen met alles waar ze niet mee weg zou moeten kunnen komen als het gaat om de kwestie Palestina. Ik sluit af mijn verhaal door een soort korte inventarisatie te maken van wat de stand van zaken is, want we zijn hier bij elkaar op uitnodiging van het Vredesplatform en Prime, die zich bezighouden met vredeszaken. En we zijn natuurlijk erg benieuwd, u mogelijk ook van mijn kant, om te horen van ja, maar waar zijn we, in welk stadium zijn we beland? Komt er oorlog? Nou, ik pretendeer niet dat ik daar het laatste woord op heb, maar ik wil u graag wel mijn visie daarin over delen. Wat we moeten constateren is dat de oorlog tegen Iran in volle gang al is. Die is al lang in gang gezet. Die komt tot uitdrukking door het feit dat er op grote schaal gespioneerd wordt in Iran. Met mensen, maar ook met drones bijvoorbeeld. Iran heeft er één neergehaald. Het komt tot uitdrukking door het feit dat er op regelmatig bewijzen zijn van sabotage door krachten van buitenaf in Iran. Er sprake is van liquidatie van mensen die betrokken zijn bij het nucleair programma. Inmiddels zijn er al 6 Iraanse wetenschappers geliquideerd. Ja, vermoord dus. Op aandrang van de Internationaal Atoomagentschap zijn er inmiddels in de Verenigde Naties, in de Veiligheidsraad, 8 resoluties aangenomen waarin Iran gesommeerd wordt om zich te onderwerpen aan het gezag van de IAEA. Ook dat kan een stap zijn in oorlogvoering. Men moet een dossier opbouwen, men moet internationaal juridisch ook de argumenten hebben, bij voorkeur. We weten ook dat het zonder die argumenten kan gebeuren, maar bij voorkeur. Dus daar wordt ook aan gewerkt. Dan is er natuurlijk de militaire opbouw, machtsopbouw. De Verenigde Staten hebben 40 bases rondom Iran, in diverse cliëntstaten. En ze heeft de laatste maanden met extra vlooteenheden de militaire slagkracht nog verder opgevoerd. En natuurlijk zijn daar sancties afgekondigd, overigens niet door de VN, maar door de Verenigde Staten en door de Europese Unie. Economische sancties die bedoeld zijn om Iraanse olie- en gasexporten lam te leggen. Door ook het bankwezen aan te pakken, zodat er geen transacties kunnen plaatsvinden. De inschatting is dat op dit moment Iran al 10% van zijn inkomsten heeft moeten zien verloren gaan als gevolg van deze maatregelen. En per 1 juli zullen er veel stringentere maatregelen van kracht worden, waarvan de inschatting is dat die waarschijnlijk 30% van het budget van de inkomsten van Iran op het gebied van olie en gas zullen doen verminderen. 30%, een derde. Mikt men daarbij op het ontstaan van schaarste in Iran? Onrust in het verlengde daarvan? Is dit het voorprogramma wat we ook gezien hebben in het geval van Irak, waarmee met een sanctieregime in feite de positie van het regime van Saddam Hussein nog voordat de aanval van 2003 plaatsvond al in sterke mate was ondermijnd? Er is een probleem nog steeds met de publieke opinie. De publieke opinie is nog steeds niet gemobiliseerd voor deze oorlog. Ik heb het duidelijk ook weer gezien, ik heb het nauwgelet gevolgd bij de laatste weken voorafgaande aan de gesprekken die nu in Istanbul en binnenkort in Bagdad gevoerd zullen worden, dat ondanks alle retoriek er nog steeds een punt niet bereikt is voor Amerika en Israël, en denk ik in Amerika met name de neoconservatieven die nog steeds heel veel invloed hebben in de regering, of indirect op het Amerikaanse politiek besluitvorming via het congres. En ook Israël zijn er niet in geslaagd nog om het besef echt over te brengen dat er nu iets moet gebeuren. Maar dat kan een fase zijn waarin we zijn. Hè? En daarom ook kom ik terug op die opmerkingen van die Mossad, ex-Mossadman en die opperbevel van de strijdkrachten. Als die nu komen met opmerkingen waarvan wij denken van nou, ook zij vinden dat. Dat kan een fase zijn. De fase waar men nu in zit, dat men nog niet denkt van nu moeten we het zeggen, want nu vinden we nog niet genoeg weerklank. Dan verspil je je kruid. Die publieke opinie moet nog gemobiliseerd worden, daar is men druk mee bezig. En er is al zo'n sfeer aan het komen van het is niet meer zozeer of Iran aangevallen gaat worden, maar wanneer. We zien ook rondom het overleg in Istanbul, zien we een soort sfeer in de media dat Amerika verklaart van dit is de laatste kans die Iran krijgt. Dus zo bouwt men iets op van dat men langzaam eventueel kan toewerken naar een aanval op Iran. Een dankbaar object in dit verband is natuurlijk president Mahmoud Ahmadinejad. Die terecht en onterecht zwaar op de korrel wordt genomen in onze media. Ik praat over bij het mobiliseren van de publieke opinie natuurlijk met name over het Westen. Want de derde wereld, die moet van dit soort avonturen niks hebben. Afgezien van de monarchieën in de diverse Arabische landen of dictaturen, die misschien ook wel een voordeel zien bij het aanpakken van Iran. Maar Ahmadinejad heeft hele dubieuze denkbeelden. Heeft een aantal hele dubieuze uitspraken gedaan over de Holocaust. Overigens, ik behoor niet tot degene die Israëliocentristisch denkt. Die Joden als het centrum van de wereld ziet. Maar niettemin heeft Ahmadinejad zeer dubieuze opmerking gemaakt over de Holocaust. Maar daarnaast, en dus dat is zeer te verwerpen, is ook afgezien van dat het schandalig is, ook ongelooflijk dom. Want ik heb al eerder gezegd, de Holocaust leeft in Europa. Dus als je mensen wil mobiliseren, dan kan je dat niet makkelijker doen dan door dit soort uitspraken naar voren te halen. Maar hij is ook vaak bewust fout geciteerd. Hij zou gezegd hebben dat Israël van de kaart geveegd moet worden. Ik heb het letterlijke citaat in het Farsi hier bij me. Als we tijd hebben zal ik het straks aan u laten zien. Maar daar is hij doelbewust fout geciteerd. Hij heeft daarbij een uitspraak van Khomeini aangehaald, die ooit gezegd heeft dat het regime dat Al-Quds, dus Jeruzalem, bezet houdt, dat dat ooit uit de pagina's van de geschiedenis moet verdwijnen. Nou, dat is beeldende taal die ik niet direct zou gebruiken, maar de consequenties van wat hij zegt, die onderschrijf ik. Ik denk dat het sionistische bestel in Israël van het toneel moet verdwijnen om tot een oplossing te kunnen komen in het conflict tussen Joodse Israëli's en Palestijnen. Dus dat is op zich geen foute uitspraak, maar hij is wel fout geciteerd in termen van de kaart vegen, alle associaties met de zee indrijven. Ik rond nu echt af, als ik al deze argumenten genoemd heb, die ik bijzonder dreigend vind. Die opbouw die daar plaatsvindt, die is bijzonder dreigend. Daar kunnen we niet licht over denken. Blijft het volgens mij nog steeds onvoorstelbaar dat er tegen Iran een oorlog in gang gezet zal worden. Ik bedoel, de bewijzen zijn er niet. Iran heeft geen agressieve staat van dienst als het gaat om aanvallen op buurlanden. Dat is één kant van de zaak. De tweede kant van de zaak is, als we even kijken wat de positie van de Verenigde Staten is op dit moment. Want een aanval op Iran, ook al dreigt Israël daarmee, kan nooit alleen door Israël uitgevoerd worden. Er zijn een heleboel logistieke beperkingen, maar hij kan nooit door Israël alleen uitgevoerd worden. Er zal altijd, als het gebeurt door Israël, altijd in samenwerking met de Verenigde Staten zijn, omdat iedereen moet rekening houden wat komt er na de aanval. Na de aanval zal het betekenen dat misschien een deel van het nucleaire programma van Iran onderbroken is. Meneer met wie ik eerder sprak, en we hebben nog heel weinig gesproken over de Iraniërs, of ik heb nog heel weinig gesproken over de Iraniërs zelf, maken zich natuurlijk ontzettend zorgen over zo'n aanval op zich al. Kijk, Israël of Amerika gaat niet met een atoomwapen aanvallen Iran, als het gebeurt. Gaat dat doen met conventionele wapens, maar omdat ze nucleaire installaties aanvallen, is er een groot gevaar dat er allerlei hele schadelijke stoffen vrijkomen, die voor grote aantallen mensen in Iran een bedreiging kunnen vormen. Dus de nucleaire industrie zal misschien een paar klappen toegebracht kunnen worden, maar het Iraanse regime zit er nog. En de bevolking zal zich zeker in eerste instantie achter het regime scharen. Ik merk nu al onder de Iraniërs die ik ken, die vaak als vluchteling hier gekomen zijn, dus die weten wat er aan de macht is in Iran, die nu tegen mij zeggen van, als we aangevallen worden, dan ga ik als één man en vrouw achter het regime staan. Ik weet niet of de Iraniërs die hier aanwezig zijn dat sentiment delen, maar dan ga ik achter mijn land staan. Dus het regime zit er nog met zeker in eerste instantie niet wat sommige idioten denken meteen een land wat zich tegen het regime zal keren. Nee, de gelederen zullen zich in eerste instantie sluiten. Dit regime zal, als het aangevallen wordt, dat niet over zijn kant laten gaan. Maar daar zal het niet zoeken, als ik het goed zie, in een spectaculaire grote aanval. Daar is Iran helemaal niet toe in staat. Als je ziet waar de Iraanse conventionele strijdmacht op terug moet vallen, die is absoluut niet in staat om enig initiatief te ontplooien op dat niveau. Maar Iran, de kracht van de Iraanse strijdkrachten ligt op een heel ander niveau, die ligt op een veel lager niveau, ligt als het ware op een geprofessionaliseerd guerrilla niveau. En op dat gebied kan Iran ontzettend veel klaarmaken. En Iran zal dat doen. Zal via zijn bondgenoten terugslaan. Niet spectaculair, maar zal terugslaan. Dus we krijgen een hele instabiele situatie in de golfregio, waar veel van de landen nauw verbonden zijn met de Verenigde Staten, zich achter deze politiek scharen van de Verenigde Staten, en dus ook daarmee doelwit zullen worden. En om dat te anticiperen, zullen de Verenigde Staten dus, als ze besluiten overgaan tot een aanval op Iran, alle voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Moet je even kijken hoe Amerika er op dit moment aan toe is. Ze mogen blij zijn als ze niet met de staart tussen de poten straks uit Afghanistan moeten vertrekken. Of misschien moeten ze dat al, maar de dimensies daarvan zijn nog niet duidelijk. Zoals ze ook met de staart tussen de poten in feite uit Irak vertrokken zijn. We hebben een zeer instabiele situatie in Syrië. We hebben nog steeds een totaal niet uitgekristalliseerde situatie in Irak. We hebben een Arabische lente die heel veel verschuivingen in de Arabische regio teweeg brengt. Dus je kunt je nauwelijks voorstellen dat de Verenigde Staten onder deze omstandigheden dit risico kunnen nemen. En ik sluit nu echt af door te zeggen, maar zo hoeft het niet per se te lopen. Zaken kunnen escaleren. Er kunnen incidenten plaatsvinden waarop een nieuw incident komt en wat op een gegeven moment een eigen dynamiek krijgt. En dat maakt dat als ik de balans opmaak, dat ik denk dat er heel veel onzekerheden zijn en dat er een reëel gevaar is, niet een absoluut gevaar, maar een reëel gevaar is dat dingen verder uit de hand kunnen lopen. En ik, nogmaals, ik kan het me bijna niet voorstellen, maar ik denk niet dat wij hier weg kunnen gaan met het idee van dat het niet gevaarlijk is wat er nu zich rond Iran afspeelt. En ik ben ontzettend blij dat de organisatoren deze bijeenkomst belegd hebben. Omdat ik bij mijn weten dit de eerste bijeenkomst is waarbij er een, via de vredesbeweging een poging gedaan wordt om tot mobilisering van de publieke opinie te komen vanuit een andere kant dan via onze media gebeurt. En onder ogen te zien wat hier de keuzes zijn en wat hier de gevaren zijn. Dus ik wil de organisatoren daar hartelijk voor bedanken.